Gemeente, namens uw kerkenraad deel ik u het volgende mee. Dinsdagavond vergadert de gebedskring. Donderdagmiddag is de kerk weer open voor gemeente en dorpsgenoten. Vrijdag BBG, JV. Ik denk dat degene die dat betreft zal snappen wat daarmee bedoeld wordt. En de kopij voor het kerkblad van juli-augustus mag u voor zaterdagavond inleveren bij de heer J. Dijks. Wat de collectes betreft, u mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij en de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten van het kerkblad. Tot zover de mededelingen van de kerkenraad. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 86, vers 5, 86, het vijfde vers. De Heere spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 22, vers 14. Daarna volgt de schriftlezing, dit is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 8, de versen 26 tot 39. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 22, vers 14 en we lezen Handelingen 8, vers 26. Tot 39. God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen dus uit het Bijbelboek Handelingen, een Bijbelboek dat heel vaak stof voor de prediking biedt in deze weken na Pinksteren. En dat geldt dus ook voor deze dienst van morgen. Te lezen schriftgedeelte, Handelingen 8 vers 26 tot 39, is ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. En een engel des Heeren sprak tot Filippus zeggende, sta op en ga heen. Tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie een Moorman, een kamerling en een machtig heer van Kandasee, de koningin der Mooren, die overal haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En ik keerde wederom en zat op zijn wagen. En las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zei, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide, ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van dezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij over de weg reisden, kwamen zij aan een zeker water en de kamerling zeide, zie daar water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide, indien ge van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood de wagen stil te houden en ze daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling. En hij doopte hem. En toen ze uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanmorgen. We willen de Heere eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden denken we aan mevrouw Hoogvliet uit Abbenbroek, die vanaf vrijdag in het ziekenhuis in Dirksland ligt vanwege pijn in haar been. En aan de heer L. van Doren uit Geervliet, die wordt dinsdag geholpen aan een staaroperatie. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Genadige Heere, wanneer we op deze zondagmorgen naar uw huis komen, past het ons allereerst om uw grote naam er hartelijk voor te danken dat het vannacht weer wat geregend heeft. Heel veel mensen zeggen misschien dat weer dat is zomaar ineens veranderd. Maar wij in meeleven met de boeren, zoals ook meeleven met de vissers in hun problematiek in deze tijd. Wij danken u heel hartelijk, Heere, voor het regenwater dat u in de afgelopen weken hebt gegeven. En ook nadat het weer een tijdje erg droog en warm was, ook deze nacht weer hebt geschonken. U verkwikt de aarde door gewas en alles te drinken te geven. Heere, dat is uw goedheid, uw zorg. En wanneer we om ons heen zien, en we zien in andere delen van de wereld dat vijanden proberen alles kapot te maken wat een mens heeft opgebouwd, en te verhinderen dat wat verbouwd was op het land ook bij de gebruiker terecht zal komen. Wij leven in een wereld waarin hele delen dreigen te verdorsten, waarin mens en dier sterven omdat het zo droog is. En terwijl we u bidden, Heere, voor al diegenen die door die dorst en door dat geweld en alle ellende die dat met zich meebrengt getroffen worden, wij danken u voor het goede dat u ons geeft. En dat u het gewas zegent dat zich op zo'n mooie manier ontwikkelt op de landerijen. En dat u het voedsel voor mens en dier als het ware weer gereed maakt. Dat u in uw goedheid en uw onverdiende gunst aan ons schenkt. Wij bidden om uw zegen over dat alles. Opdat we beseffen, wij hebben het niet verdiend. En wij zijn niet beter dan die mensen die lijden onder de ellende van de oorlog. En die mensen die lijden onder de droogte. U schenkt ons onverdiende gunst. Geef dat we daar iets van beseffen. En dat we dat ook regelmatig tegen onze kinderen, zo we die hebben, zeggen. Jongens, wat krijgen we toch veel van de Heere. En het is allemaal onverdiend. En wie zijn wij dat wij het krijgen terwijl het een ander wordt onthouden. Wij bidden nu voor hen die nood lijden. Voor hen die in ellende leven. Maar we bidden nu ook voor onszelf, Heere. Opdat onze ogen er open voor mogen gaan of zijn. Om te zien wat u ons allemaal onverdiend geeft. En we bidden tegelijkertijd, Heere, om de diepe ootmoed van een mens die beseft dat hij het niet verdient. En dat het uw goddelijke en vaderlijke goedheid en zorg is, waardoor wij van u ontvangen wat anderen onthouden wordt. En daarbij, Heere, u brengt ons vanmorgen samen in uw huis. En dat is ook een voorrecht dat we niet verdienen. En dat is ook een voorrecht dat we boven zoveel anderen ontvangen. Mensen die alleen maar zeggen, ach, wat zijn onze plannen voor vandaag en nou verandert het weer ineens en wat moeten we nou? Geef dat wij mogen merken dat de milde regen van uw geest het is, die we hier in uw huis ontvangen. En dat we door die regen van uw geest worden verkwikt. Gij verkwikt het land. En gij geeft het overvloed. Heere. En dat wij dan hier mogen zijn. Terwijl andere mensen misschien zeggen. Ouderen en jongeren, wat moeten we nou vandaag? Nou het weer ineens anders is geworden. Wij mogen hier. Luisteren naar wat u te zeggen hebt. En geef ons, Heer, en geef dat in het bijzonder ook aan onze jongens en meisjes. Dat ze dat van huis uit meekrijgen. Dat dat zo'n geweldige zegen is die u ons schenkt. En geef ons als ouders en ouderen. Dat we van die zegen van u getuigen. Van die verkwikking die u geeft. U kent ons, Heere. U weet wie we zijn. Of we kind van u zijn geworden door de genade van de Heilige Geest die met Pinksteren is uitgestort. Of we zoekers zijn geworden van de genade van de Heer Jezus Christus. Of dat we alleen maar uit gewoonte hier vanmorgen zijn. Terwijl die genade van u ons eigenlijk niks zegt. Heere, hoe het ook is, maar laat het voor een ieder van ons een gezegend uur mogen worden hier in de kerk. Schenk dat aan uw dienaar, die u het vergunt om weer hier op de kansel te staan en te verkondigen dat u goed bent voor slechte mensen. Sterkt u zijn stem en leidt u zijn geest en geeft dat hij een woord van u mag spreken. Een woord dat met ons meegaat. Het leven van de komende week in. Het leven dat voor de een misschien gemakkelijk is en tot vreugde stemt. En dat voor de ander moeilijk is. Zodat ze met veel zorg en met veel moeite door het leven gaan. Geef een ieder een zegen zoals u weet dat we die nodig hebben. En verblijd ons zo door uw daden. Zodat we tegen elkaar mogen zeggen na de dienst. De Heere was er zelf. En ik merkte dat de Heere ook aan mij dacht. En dat hij tot mij sprak. Wat is de Heere goed? Wat is Hij genadig? Heere, zegen ons zo en verblijd ons door uw grote en goddelijke daden. We bidden u voor hen die dat bijzonder nodig hebben, u kent ze. De eenzame mensen die merken dat ze anders zijn dan anderen en die daar hun moeite mee hebben. Mensen die worstelen met de dingen die in hun leven een plaats hebben gekregen en waar ze niet zo goed weg mee weten. U weet precies wat een ieder van ons nodig heeft. Denk aan de weduwen en de weduwnaren. Denk aan kinderen die ouders missen. Door wat voor omstandigheden dan ook. En geef zo aan een ieder uw genade. We bidden u, Heer, in het bijzonder voor onze zuster Hoogvliet, die op haar hoge leeftijd in het ziekenhuis moest worden opgenomen. U weet wat er aan de hand is. Wilt u geven dat ze mag merken dat u van haar af weet en dat u aan haar denkt en dat u ook vanmorgen tot haar spreekt. We bidden u, Heere, of u mee wilt gaan met de heer Van Doren uit Geergliet, die een staaroperatie moet ondergaan. Wilt u konden zijn geven dat dat mag betekenen dat hij straks weer wat beter de dingen kan zien. En geef hem vooral dat zicht dat mensen nodig hebben op u. En op wat u doet en wat u bent in leven en in sterven. Onze ogen zijn op u, Heere, als u bidden voor onze dominee en zijn vrouw. Geef ze de rust van de vakantie die ze zo hard nodig hebben na al het werk dat gedaan mocht worden. En het werk dat er weer ligt straks als ze terug mogen keren. Geeft u ze de rust, geeft u ze de nieuwe krachten, geeft u ze ook een behouden thuiskomst. En de ervaring dat ze hier hun plaats hebben in deze gemeente die u aan hen gaf. We bidden u voor heel uw kerk. We bidden u om de komst van uw rijk. We bidden u om uw grondeloze barmhartigheid. Voor ieder van ons. Wie we ook zijn. En in welke verhouding we tot u staan. Zegen ons, Heere, uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking gemeente Psalm 68, de versen 14 en 15. 68, vers 14 en 15. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 138, het derde vers, 138 vers 3, na het amen van de prediking. Het hoofdstuk, gemeente, dat vanmorgen onze aandacht vraagt, vanuit dat Bijbelboek dat je bij uitstek een boek zou kunnen noemen dat ons spreekt van de plaats van de kerk in de Pinksterbedeling. Dat hoofdstuk is tegelijkertijd een keerpunt geworden in de geschiedenis van die kerk van Pinksteren. De Heer Jezus heeft dat voordat hij naar de hemel ging alles een keer tegen zijn discipelen gezegd. Dat hij weg zou gaan, maar dat zij in de wereld zouden zijn en dat ze daar zouden zijn als zijn getuigen. En de Heer Jezus heeft daarbij de marsorder meegegeven en gezegd dat zullen jullie zijn allereerst in Jeruzalem en daarna in Judea en Samaria en vervolgens tot aan de einden van de aarde. Een werkterrein waar geen grens aan is en dat tot op de dag van vandaag nog vraagt om verdere bearbeiding. Ik vertelde het straks aan de broeders dat vanmorgen op een van de preekstoelen van de gemeente in Urk die ik heb mogen dienen, een dominee staat, afkomstig uit Botswana, uit de altijd door zwart en blank verachte stammen van de bosjesmannen. Een jongen uit onze gemeente is daar al 30 jaar ruim bezig met de vertaling van de Bijbel. Hij hoopt in deze weken te promoveren in Apeldoorn en heeft 2 mensen meegenomen. Allereerst een van de predikanten van die bosjesmannen, zelf dus ook iemand uit die stam afkomstig. En een pleegzoon van hem. Ze hebben zelf geen kinderen. En in onze gemeente zal vanmorgen iets zichtbaar zijn van dat woord dat verkondigd wordt tot aan de einden van de aarde. En mijn vrouw zei, ik vind het jammer dat ik er niet bij kan zijn. En ik denk dat er heel veel mensen van de gemeente zich zullen verwonderen over het feit dat uit die stammen, waarin onze gemeente jarenlang gebeden is, dat iemand komt om onder ons het evangelie van de Heer Jezus te verkondigen. Nou, de marsorder van de Heer Jezus is wat dat betreft heel duidelijk. Je moet beginnen in Jeruzalem, vervolgens Judea en Samaria, de 2 delen van het beloofde land, zoals wij dat dan noemen, Israël of Palestina, hoe u het maar noemen wilt. En dan de einden van de aarde. En zoals de Heer Jezus dat gezegd heeft, zo hebben de discipelen vanaf dat moment apostelen genoemd het ook gedaan. Als u het Bijbelboek Handelingen leest, dan ziet u dat in Handelingen 2 die prediking van het evangelie begint. En die klinkt daar in Jeruzalem en daar worden in vrij korte tijd duizenden mensen gebracht tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar dan na Handelingen 7 breken de vervolgingen van de christenen los. En dan gaan ze verder. Judea, Samaria. En het wonderlijke is dat de Heere de listen van de Satan gebruikt en het geweld van de wereld en van de synagogen gebruikt om de christenen te verstrooien door Judea en door Samaria. En als ze gaan, de een hierheen, de ander daarheen, dan zegt dat Bijbelboek Handelingen, ze doen niks anders dan verkondigen het evangelie. En er zijn velen die tot geloof worden gebracht. In Judea en in Samaria. Maar als het dan zover is, gemeente, dan ontdek je in Handelingen dat de Heer ineens zelf die gang naar de einden van de aarde vanuit Jeruzalem en via Judea en Samaria doorbreekt. Want in onze tekst brengt de Heer er eentje toe die afkomstig is uit de tenten van Cham. En dat terwijl de tenten van Jafet nog in het donker staan. En je ziet dat er een heiden komt van de einden der aarde, zoals dat Afrika in die tijd ook wel werd genoemd. Terwijl de grote heiden apostel Paulus nog druk bezig is om de gemeente van Christus te vervolgen en zo mogelijk uit te roeien. En zo wordt dit hoofdstuk, gemeente, dat vanmorgen voor ons open ligt, een bewijs dat genade en zalig worden een zaak is van Gods vrijmachtige welbehagen. Een zaak van de Vader, van wie de Heer Jezus heeft gezegd: al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerken. Bewijs dat de Zoon ook na Pinksteren nog altijd een goede herder is, die gezegd heeft: ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. En het zal worden één kudde en één herder. En zo wordt dit hoofdstuk een heerlijke illustratie, gemeente, van het werk van de Heilige Geest, die tot Christus leidt en die aan Christus verbindt. Naar een onderdeel van dit hoofdstuk willen we samen luisteren. Geschiedenis. Ik hoop dat de jongens en meisjes die ook wel kennen als de geschiedenis van de kamerling uit het Morenland. Misschien weet iemand wel van die geschiedenis, maar noemt hij hem een beetje moderner, van de kamerheer uit Ethiopië. Maar het gaat over hem? Nee, het gaat over Christus. En wat lezen we? De kamerling uit het Morenland had 3 ontmoetingen. Ten eerste een ontmoeting met Jeruzalem. Dit liep op een teleurstelling uit. Ten tweede een ontmoeting met Filippus. En dat werd een hoopgevende ontmoeting. En in de derde plaats een ontmoeting met Jezus Christus. En dat werd een ontmoeting tot eeuwige zegen. Dus de kamerling uit het Morenland had 3 ontmoetingen. Die met Jeruzalem was teleurstellend. Die met Filippus was hoopgevend. Die met Jezus werd tot eeuwige zegen. Hele merkwaardige figuur eigenlijk, gemeente, die we zomaar ergens midden in de Bijbel, in dat gedeelte, dat ons laat zien wat er vanaf Pinksteren en vanaf de uitstorting van de Heilige Geest is gebeurd, ontstekend. Hij wordt een Moorman genoemd. Als je mogelijkheden hebt om het Grieks te lezen, dan zie je daar de naam Ethiopië staan. Een Ethiopier. Dat wil zeggen, we weten heel zeker dat deze man afkomstig was uit het Afrika ten zuiden van Egypte. Dat hij dus een afstammeling was van Cham. Een bewoner van wat in die tijd genoemd werd de einden van de aarde. Dat Ethiopië, gemeente, dat moet ik u allemaal wel wat vertellen om zo die geschiedenis ook wat duidelijk te maken. Dat Ethiopië was in die tijd een heel machtig rijk. En het werd geregeerd door koninginnen. Die een aparte naam hadden, zoals de koningen van Egypte die farao werden genoemd. Dat weten onze jongens en meisjes natuurlijk wel. Zo werden de koninginnen van Ethiopië Candace genoemd. Of als je het eigenlijk volgens het Grieks wil uitspreken, Kandake. Was een rijk land met een goed gevulde schatkist. En deze man had het voorrecht dat hij over die schatkist het beheer voerde. Je zou dus kunnen zeggen, hij was een minister van financiën die zich over financiën helemaal geen zorgen hoefde te maken. Want als er wat aan de hand was, dan hoefde hij maar een greep te doen in die schatkist. En dan was het allemaal weer voor elkaar. Naar de wereld gerekend had deze man alles. Hij was een van de groten van de aarde. Als ze in die tijd al conferenties hadden gehouden, dan was deze man vast regelmatig afgevaardigd door zijn koningin en door zijn regering. Maar ik moet er nog wat van vertellen, gemeente. Want dat woordje kamerling, dat in onze vertaling dan staat, in de Statenvertaling, daar staat in het Grieks een woord dat u misschien ook wel kent. Daar staat het woord eunuch, dat wil zeggen een ontmande. Een ontmande, niet iemand die geboren was als een man die eigenlijk geen man was, maar iemand die behoorde tot die hofkring van die koninginnen van Ethiopië en die vrouw. Die had voor alle veiligheid zich laten omringen door mannen die hun mannelijkheid was ontnomen. Dat gebeurde kennelijk voor alle zekerheid. En er waren blijkbaar altijd weer mannen in Ethiopië die het zich lieten welgevallen, omdat ze op die manier wisten dat ze een prachtige plek kregen. En dat ze een goed gevulde portemonnee hadden. En geld verzoekt natuurlijk altijd een heleboel dingen. Nou, zo leefde deze man en daar kwam in die tijd wel meer voor. Maar wat nog merkwaardiger is, gemeente, dat is dat deze man op weg is geweest naar Jeruzalem. En het is heel duidelijk dat hij niet zomaar een toeristische reis naar Israël ging maken, maar dat het hem ook begonnen was om aan te bidden. Letterlijk staat er om te knielen, om te smeken tot de God van Israël die in Jeruzalem woont in zijn huis. En het feit dat deze man daarvoor onderweg is, dat maakt duidelijk dat die man inmiddels is vastgelopen met zijn eigen heidense godsdienst. Hij had alles wat zijn hartje begeert, zou je kunnen zeggen. Nou ja, als je dan geen man meer bent, maar je hebt zoveel geld op zak en je kunt je alles veroorloven wat je maar wilt. Maar hij vond geen vrede. Hij vond geen geluk. Deze man kon het uit ervaring vertellen dat vrede en geluk zaken zijn die niet te vinden zijn in de wereld van de heidendom, in de wereld van de afgoderij en van de tovenarij en van de waarzeggerij, de wereld van de opzwepende muziek en de wereld van de occulte praktijken. Die man had ontdekt, die wereld, die bood de mens alleen maar angst en agressie en wreedheid en hardheid. Me dunkt, gemeente, die man die zou stom verbaasd opgekeken hebben van onze samenleving, gesteld dat hij in deze tijd had geleefd en dat hij in Nederland dus een keer een kijkje had kunnen nemen. En hij zag al die mensen die precies de andere kant op gingen, terwijl ze eigenlijk hetzelfde zoeken als wat hij zocht. Geluk, vrede, rust voor zijn ziel. Die man die zou zijn ogen uitgekeken hebben. En als hij een vader en moeder zag die de kinderen meenam naar die wereld, dan zou die misschien gezegd hebben, brengen jullie je kinderen daar naartoe? Denk je dat het daar te vinden is? In die wereld van macht en van rijkdom en van geld? Denk je dat het daar te vinden is bij die wereld van de afgoden, ook al zijn dat dan de moderne afgoden van het Nederland van de 21ste eeuw? Die man die kon je vertellen, ik heb het allemaal onderzocht en u moet maar rekenen dat hij dat ook gedaan heeft. Hij had er het geld immers voor en hij had de macht ervoor en hij had de positie ervoor. En hij zou je gezegd hebben, daar vind je het nooit. Maar op een of andere manier heeft deze man iets gehoord over de God van Israël en de God van Jeruzalem, de stad van de grote koning, die vrede biedt en die leven geeft aan zijn volk. En gemeente, als je daar wat over naleest, dan ontdek je, dat is ook weer niet zo vreemd geweest, dat hij ontdekte dat het daar misschien toch wat anders ging. Want in die tijd, de tijd na de ballingschap, woonden er heel veel Joden in dat zuidelijke Afrika ten zuiden van Egypte. En ze hadden daar hele gemeenschappen opgebouwd. En er wordt nog wel eens een keer iets verteld, je hoort er tegenwoordig niet zoveel meer over, dat die Joden die daar in Ethiopië woonden, dat die op een of andere manier kans hadden gezien toen Nebukadnezar met zijn legers Jeruzalem binnenviel en de stad en de tempel verwoest had, dat ze de ark van God hadden kunnen meenemen en hadden kunnen wegbrengen ergens in een grot in dat ver weggelegen Ethiopië. Zou kunnen zijn. Er zijn heel veel Joden inmiddels sinds het ontstaan van de staat Israël vanuit Ethiopië naar Israël geëmigreerd. Misschien dat het op die manier gegaan is. Misschien dat die man een dienstmeisje heeft gehad, zoals Naaman, die generaal van de Syriërs, dat ook had, dat meisje dat hem vertelde over de God van Israël, die alleen wonderen doet en die genezen kan. Misschien is hij ook aangesproken door het leven van de Joden en door hun godsdienst. In elk geval, er is iets geweest dat deze man heeft bewogen om de lange en moeilijke reis naar Jeruzalem te ondernemen. Een reis die heel gevaarlijk is. Maar goed, het geld had hij ervoor. En hij hoorde op verschillende manieren. Daar is iets anders te vinden dan in de wereld waarin ik leef. Maar, en dat is het merkwaardigste gemeente wat we lezen in onze tekst. Dat bezoek aan Jeruzalem, dat loopt op een teleurstelling uit. Als je Jeruzalem verlaat, dan is hij nog een zoekergemeente. En dat is toch vreemd? Want wat je hier leest over deze man die uit de wereld van het heidendom naar Jeruzalem is gekomen. Gemeente, dat is toch een vervulling van de belofte waarvan we gezongen hebben bij Psalm 68. Egypte zal met morenland tot God verheffen hart en hand. U hebt het zelf meegezongen uit volle borst. De God van onze vaderen. Hier is een man die de handen naar God uitstrekt. Hier komt een vorstgemeente die zich niet schaamt om te knielen voor de God van Israël en te buigen in de stad van de grote koning. En hij vindt er niks. Nou ja, je moet maar rekenen, gemeente, dat deze man, die met zijn geld natuurlijk overal wel toegang kon vinden, dat deze man daar in Jeruzalem wel mensen de stam van de priesters heeft gesproken. En die priesters die konden hem natuurlijk van alles vertellen over de offers aan de God van Israël en over de godsdienst in de tempel van Jeruzalem. Maar die priesters konden hem niet vertellen hoe die God kon vinden. En dat is ook weer niet zo vreemd, gemeente. Want de Heere Jezus heeft immers gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar in dat Jeruzalem waar hij God kwam zoeken, daar was het ten strengste verboden om de naam van de Heere Jezus Christus te noemen. Daar spoog een rechtgeaarde Jood vuur. En dan had je kans dat je gevangen genomen werd. En misschien gebeurden er dan nog wel ergere dingen. Daar in Jeruzalem, daar verwezen ze de mens terug naar zichzelf. En daar vertelden ze wat die mensen nou zelf moesten doen om God te behagen. En om nog maar wat te noemen, gemeente, In Jeruzalem ontmoette je de wetgeleerden, want die liepen daar ook bij bosjes rond, is het niet waar? Dat weten onze jongens en meisjes uit de Bijbelverhaal dan ook wel. En die wetgeleerden, die kun je precies vertellen wat er in de wet staat. Maar dat doet voor deze man de deur helemaal dicht, gemeente. Want die wet die zegt dat mensen zoals hij, die van de einden van de aarde komen, niet bij het volk van God kunnen horen. En die wet die zegt ook dat mannen zoals hij die gesneden zijn, die ontmand zijn, die eunuch zijn geworden, dat zulke mensen nooit van zijn levensdagen, maar dan ook echt nooit een plaats zullen krijgen in het huis van God. Maar verder hebben die wetgeleerden geen boodschap, omdat er geen plaats is voor het evangelie. Die blijde boodschap dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken en om zondaren te verlossen van de vloek van de wet. En dat is erg, gemeente. Want dan moet je dat eens indenken. En dan gaan we natuurlijk niet maar in de verte zitten turen naar wat er in Israël zich afspeelde. Maar nou moeten we ook naar onszelf kijken en naar onze gemeente kijken. Moet je nou eens indenken, gemeente, dat er vanmorgen, ik ken de meeste van u niet, u hebt allemaal onbekende gezichten voor mij, al heb ik nou een paar keer hier op de preekstoel gestaan. Maar moet je nou eens indenken dat er hier vanmorgen iemand tussen de gemeente in zit, waarvan u zegt, waar zou die man vandaan komen? Die vrouw, wie zou dat nou eigenlijk zijn? En dan is er één zo vriendelijk dat hij toch even probeert een praatje te maken. En dan zegt die vreemdeling, ik ben op zoek naar vrede met God. En daarom dacht ik, laat ik maar eens daar naar die kerk in Abbebroek gaan. Gemeente, dat zijn de vragen die je in Jeruzalem, de stad van de grote koning, kan verwachten van mensen die vanuit de wereld komen. En dat kan toch verwacht worden, gemeente, als er weer een vreemdeling binnenkomt en die spreekt je aan. En die zegt, ik ben op zoek naar vrede met God. En die ander die kijkt, met de mond wijd open. Maar hij krijgt geen antwoord. Moet je eens indenken, gemeente, en dan breng ik het nog maar een beetje dichterbij. Dat er hier een vader in de kerk zit die elke zondagmorgen een beetje moeite heeft, of veel moeite heeft, om zijn zoon naar de kerk te krijgen. En dat die vader zegt, ik wil dat je gaat, hoor. En als die jongen dan op een gegeven ogenblik eens wat doordenkt, en als die jongen zijn vader dan aankijkt en zegt, vader, hoe vind ik daar de Heer Jezus? En dan blijkt dat die vader hem alles kan vertellen over koning voetbal en hoe dat in Nederland allemaal verloopt. En dat die vader hem van alles kan vertellen over zijn werk en wat hij allemaal doet. Maar die vader die kan de Heer Jezus Christus niet aan zijn kind kwijt, want die kent hij zelf ook niet. Gemeente, dan krijg je toch die verhalen van, zoals ik ze in de loop van de jaren ook meerdere keren ben tegengekomen in de gemeente die ik heb mogen dienen. Dominee, vroeger moest ik naar de kerk. En ik heb nooit begrepen waarom, en dan hoeft het van mij niet meer. En dan moet je indenken, gemeente, dat er een moeder is die haar dochter van alles weet te vertellen over wat mag en wat niet mag. Maar die haar dochter niet kan vertellen waar ze de Heer Jezus kan vinden. Moet je indenken, gemeente, dat je je kinderen naar de christelijke school stuurt omdat je zegt, ik wil toch wel graag dat ze iets meer leren dan alleen maar wat rekenen en schrijven. En dat ze daar in die christelijke school een man of een vrouw ontmoeten voor de klas. Maar die ze niet kan vertellen waar de deur van de schaapskooi is. En en die niet weten hoe ze de stem van de goede herder moet laten horen. En om nog maar een stapje dichterbij te brengen, gemeente, moet je eens indenken. De Amsterdamer die op de preekstoel staat, zoals ik hier vanmorgen sta. Of de broeders die op huisbezoek gaan. En die daar dan vragen krijgen en dan antwoorden geven waaruit blijkt dat ze van alles weten over de godsdienst. Maar dat ze de jongeren van de gemeente die erbij zijn gebleven om de vader en moeder wilden dat ze er ook bij waren op huisbezoek. Geen antwoord kunnen geven op die vraag. Broeder, maar hoe kom je nou aan de geloof? En hoe word ik nou tot God bekeerd? Gemeente, dat is toch erg? En ik heb het nou niet over sprookjes, gemeente. Ik heb het alleen maar over wat ervaringen die ik in de loop van die bijna 60 jaar dat ik nou mee mag lopen, heb meegemaakt. Dat je mensen hebt die komen tot een plek waarvan ze denken, als ik ergens een antwoord krijg op de vraag hoe ik God moet vinden, dan moet ik daar toch wel wezen. Mensen die in de kerk komen en die dan horen zingen, hier woont hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Maar die dan ontdekken dat de Heer er niet te vinden is en dat er voor Jezus geen plaats is in huis en hart. Gemeente, zou dat misschien van ons ook gelden? Tot grote teleurstelling van iemand? Tot eeuwige schade voor je eigen kinderen? En zou daaruit blijken, gemeente, dat wij keurige kerkmensen de Heere Jezus niet kennen? Ook al noemen we zijn naam. En ook al dragen ze die naam via de doop aan hun voorhoofd. Merkt u wel, gemeente, dat nou die tekst toch wel een beetje dichter bij ons komt? En dat die tekst ons heel duidelijk voor een aantal vragen stelt. Nou, zo vergaat het nou deze man, dat hij bitter teleurgesteld Jeruzalem weer verlaat. Maar weet u wat dan het wonderlijk is, gemeente? Je hebt een heleboel mensen die op dat moment zeggen, nou hoeft het voor mij ook echt niet meer hoor. En ze zien er mij nooit meer. En wat mijn vader en moeder ook willen, maar ik schiet er toch niks mee op. Nee, deze man die wordt niet kwaad en deze man die wordt niet moedeloos. Deze man blijft zoeken. Verbazend, gemeente. En dat is een teken dat het Gods werk is dat in het leven van deze man begonnen is. Mijn oude grootmoeder noemde vroeger nog wel eens een keer een regel van een dichter die ze heel erg goed had onthouden. De ziel die hem zoekt, is al door hem gevonden. Nou, zo vergaat het deze man. Al stellen die mensen teleur. En al stelt die kerk teleur. Maar dat is een God die hij zoekt. En in hem komt dat welbehagen van de Vader openbaar. Waarvan het woord zegt, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En zo zien we deze man op de terugreis naar huis. Met natuurlijk dat gevoel van teleurstelling in zijn hart. Maar hij doet toch nog wat anders ook. Want hij heeft daar in Jeruzalem kans gezien om het boek van de profeet Jesaja te bemachtigen. En u moet maar rekenen dat dat hem een hele hoop geld heeft gekost. Maar dat speelt bij deze man geen rol, is het niet waar. Maar hij leest erin. Voor zover je dat lezen noemen kan. Gemeente, dat is zo'n prachtig tekje in onze tekst. En dat moet je maar goed onthouden, jonge mensen. Als je de Heere gaat zoeken, dan brengt de Heere je bij het woord. En dan leert de Heere je dat woord lezen. En dan leert de Heer je dat woord spellen. En je moet maar rekenen. Weet je hoe die man gelezen zal hebben? Hij heeft net zo gelezen als een jongen op school die dingen leest die hij helemaal niet snapt. En dat hoor je zomaar aan de toon waarop ze lezen. En waarvan je denkt van, hij leest letters, hij ziet teken, maar hij snapt niet waar het over gaat. Alleen, hij komt er niet los van, gemeente. En als je aan die man vraagt, versta je wat je leest? Dan moet hij zeggen, nee. En als je dan zegt, ja, maar waarom lees je dan? Ik kan er niet anders mee. Ik vind geen rust en ik vind geen vrede. En nou zoek ik het hier. En je blijft kloppen op dat woord dat je hebt ontvangen in dat boek van die profeet. En dan kijk ik me weer rond, gemeente. En ik vraag, zit er misschien vanmorgen hier iemand die zichzelf herkent in deze man? Zit er hier iemand die zegt, zo leest mijn vader de Bijbel thuis. Dat ik denk, hij snapt er zelf niks van. Dat hoor ik aan de toon waarop hij leest. En toch, hij blijft lezen. Maar de Heere doet dan ook meer, gemeente. Meer dan iemand het woord in handen geven. Dat staat zo prachtig ergens in onze belijdenisgemeente. Dan stuurt God in zijn goedertierenheid verkondigers van die zeer blijde boodschap. Tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door wier diensten mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in de gekruisigde. En dat zie je hier zo duidelijk, gemeente. Want terwijl die man daar zit te stotteren en zit te sperren, is de boodschapper van het woord al lang onderweg? Immers, dat hebben we ook gelezen, gemeente. We hebben gelezen van die Filippus, een van de 7 diakenen, evangelist. Die man die is op dat moment aan het werk in Samaria. En die is op de vlucht voor de vervolgingen in Jeruzalem. Maar daar in Samaria heeft hij een geweldig arbeidsterrein gevonden. En dat leest u in het begin van dit hoofdstuk, gemeente. Dat daar zoveel harten zijn opengegaan. Als hij het evangelie van de Heer Jezus mag verkondigen. En dat er een hele schare wordt toegebracht. En dat er een echte blijdschap komt. Een blijdschap die meer is dan alleen maar de fun die de wereld je misschien te bieden heeft. Maar een blijdschap die je hart vervult. En wat maakt die Filippus nou mee? Terwijl hij daar druk aan het werk is en alle mogelijke mensen op zijn werkterrein ontmoet, krijgt hij opeens een keer een bezoek van een engel die tegen hem zegt, ik geef je een boodschap mee, je moet gaan naar de weg die loopt van Jeruzalem naar Gaza. Welke woest is, met andere woorden, je treft het als je er iemand tegenkomt. Want daar woont geen mens en daar vind je niemand bijna. Filippus die zal misschien wel gedacht hebben, daar snap ik nou helemaal niks van. God geeft me hier een werkterrein waar zoveel mensen worden toegebracht, waar de echte blijdschap door het geloof dat ontvangen wordt merkbaar is in de hele samenleving. En dan moet ik op pad gaan, de woestijn in. Maar ja, die Filippus is een trouwe dienstknecht van God en dus hij gaat, omdat de koning hem stuurt en die koning heeft het in zijn leven voor het zeggen. Die heeft blijkbaar werk te doen daar op die woeste weg. En als hij daar dan langs die weg loopt, dan komt daar die stoet van de Moorman langs. Die man met zijn mooie wagen en die man met zijn dure kleding. En dan krijgt Filippus een boodschap van de Heilige Geest. Daar moet je wezen. Voeg je bij deze wagen. De Heilige Geest zegt het. En dan loopt hij daar langs die wagen. En dan hoort hij tot zijn verrassing die man lezen uit het boek van de profeet Jesaja. En Filippus die vraagt, meneer, begrijp je het ook? Verstaat u ook wat u leest? En zo lokt hij uit tot de belijdenis van de armoe. Meneer, dat wat je leest, hebben die woorden inhoud voor je? Hebben die woorden betekenis voor je? Zoals je dat thuis, als het goed is, ook wel eens een keer vraagt aan de kinderen. Als je ze laat lezen aan tafel en je hoort aan hun lezen dat ze er eigenlijk niks van snappen. En dat je dan zegt, snap jij nou ook wat je leest? Krijgen die woorden nou ook betekenis voor je? En die man is heel eerlijk. En dat verraadt ook dat hij een echte zoeker is geworden. Want die man die zegt, hoe zal ik dat kunnen? Mijn ziel die naar die vrede haakt. Zulke zoekers houden zich niet groot. Ze zeggen, kun je me misschien helpen? En dan die wonderlijke leiding van de Heere gemeente. Ja, het is een hele bekende geschiedenis. Misschien kijk je er niet eens meer van op. Maar heb je er wel eens over gedacht, wat een wonder het is dat deze man nou uitgerekend uit die hele Bijbel dat boek van Jesaja te pakken heeft gekregen. En dat die man vanuit dat boek van Jesaja op het moment dat Filippus daar langs loopt, uitgerekend leest uit Jesaja 53, het meest nieuwtestamentische gedeelte, gemeente, van het hele Oude Testament. Heel duidelijk, Christus' prediking uit het Oude Testament. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En gelijk een schaap stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo deed hij zijn mond niet open. Daar is die man uitgekomen. En dat is de vraag van die man geworden. Meneer, zegt hij tegen Filippus, wie is dat lam? Nou, u snapt, dat is werk voor de evangelist. Wat ben je als dienaar van het evangelie blij als op catechisatie een jongere op die manier naar je toe komt. Of als na een kerkdienst een meisje naar je toe komt. En zegt, dominee, kan je me wat meer vertellen over dat lam dat ter slachting is geleid. Er zitten hier nogal wat jongens en meisjes in de kerk. Ik ken jullie dominee inmiddels een beetje. Heb je dat wel eens gemerkt, dat als je zo'n vraag aan die dominee stelde, dat hij daar blij mee werd? En waarom werd hij er blij mee? Omdat hij je kon vertellen wie de Heere Jezus is. En wat die Heere Jezus te bieden heeft. Kijk, dat is het hoopgevende van de ontmoeting met die Filippus geweest, gemeente. Uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Uit de mond van Filippus hoort hij die ene naam die hoop geeft aan een hopeloos mensenkind. Kijk, en dan zegt de Heilige Geest in onze tekst, en dat zegt hij vanmorgen ook tegen ons, tegen jonge mensen, maar ook tegen oudere mensen die nog altijd voor die vraag staan, die misschien wel die vraag hebben leren stellen, maar die het antwoord er nog nooit op weten. Uitgaande van dat schriftwoord. Zo wordt des Heeren volk geleid. Als de Heere een zondaar brengt aan de voeten van de Heere Jezus, dan brengt hij die zondaar bij het woord. Dan doet hij hem komen onder de verkondiging van het woord. En hij brengt er hemel en aarde voor in beweging als het moet. Want zet het maar op een rijtje, gemeente. Die man die kwam uit het land van de Moren, helemaal uit het Afrika ten zuiden van Egypte. En hij wordt naar Jeruzalem gebracht. En de Heere zorgt ervoor dat hij die rol van Jesaja in handen krijgt. En de Heere die stuurt een engel vanuit de hemel naar Samaria om Filippus attent te maken op die man die daar onderweg is. En Filippus stuurt hij vanuit Samaria naar de weg van Jeruzalem, naar Gaza. De Heilige Geest leidt Filippus naar die wagen. Precies op dat moment dat die man Jesaja 53 leest. Gemeente, is dat niet wonderlijk? Kijk, ik snap best dat er iemand die zijn verstand probeert te gebruiken zegt, nou ja, maar dan had de Heer het toch ook net zo goed een engel meteen naar Ethiopië kunnen sturen. Dan had hij hem daar de boodschap kunnen brengen. Als die engel er aan te pas moet komen, waarom stuurt de Heer die dan naar Filippus en niet rechtstreeks naar deze man toe? Gemeente, dan heb ik maar één antwoord. En het antwoord is, anders zou ik niet weten hoe ik erover preken moest, gemeente. Anders zou ik niet weten hoe ik u dat vertellen moest, dat je hoop kunt krijgen. Dat er vrede en leven en zaligheid te vinden is. Omdat het God behaagd heeft door de dwaasheid van de prediking zalig te maken, die geloven. Dat zie je elke keer weer, gemeente, in de handelingen. Van handelingen 2 tot handelingen 28, waar het woord verkondigd wordt. Daar komt hoop voor een verloren zondaar, voor een zoekende ziel, voor een onrustig hart. Als de Heere in zijn verkiezende welbehagen zondaren brengt aan de voeten van de Heere Jezus, dan brengt hij hem onder het woord, onder de prediking. Daar waar dat woord gezaaid wordt, daar waar de netten van het evangelie worden uitgespreid door vissers ter mensen. Daar rijdt die ruiter op het witte paard om zijn pijlen af te schieten in het hart van koningsvijanden. En daar gebeurt het wonder van de wedergeboorte, van bekering en geloof. Onze Duitse vadersgemeente, mag ik even een beetje moeilijke woorden gebruiken, onze Duitse vaderen zeggen, die bovennatuurlijke werking van God, waardoor hij ons wederbaart, sluit geenszins uit het gebruik van het evangelie, zaad van de wedergeboorte, spijze van de ziel. Want door de vermaningen wordt de genade meegedeeld. En hoe vaardiger wij ons aandoen, des te heerlijker vertoont zich ook die weldaad van God die in ons werkt. En zijn werk gaat dan het meest volmaakt voort. Kijk gemeente, je moet vanmorgen niet blijven staan bij wonderlijke wegen en bijzondere leidingen. Je moet niet blijven staan bij die engel en zeggen, ja, dan moet ik toch ook eerst eens een keer een verschijning van een engel hebben en bij een rechtstreekse openbaring van de Heilige Geest, gemeente. Dan mag u vanmorgen doorstoten naar de kern. Als de Heere een zondaar brengt tot het zaligmakende werk van de Heere Jezus Christus, dan brengt hij hem naar het woord en naar de verkondiging van dat woord. Dat is de indringende boodschap van onze tekst, die boordevol is, gemeente, van geestelijke leiding. Als het de Heere behaagt zondaren zalig te maken door de dwaasheid van de prediking. Gemeente, wat een verantwoordelijkheid is dat dan voor de dienaar van het woord, om de volle raad van God te verkondigen. Jezus Christus naar de schriften. Wat een verantwoordelijkheid is dat voor ambtsdragers die geroepen zijn om toezicht te houden op de prediking van het evangelie. Wat een verantwoordelijkheid voor een gemeente die onder dat woord samengeroepen wordt. En die geroepen wordt om tegenover anderen te getuigen van de rijkdom van het luisteren naar dat evangelie dat onze zielen kan zalig maken. Gemeente, als het de Heere behaagt om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken, dan beseft u toch wat een dwaasheid het is wanneer je je plaats leeg laat. Of wanneer je een boodschap gaat opzoeken die naar je eigen smaak is. Want dan laat je toch zien, gemeente, dat je geen belang hebt bij vrede en bij zaligheid. Dan houdt u de kinderen weg van Jezus. En als u van onder zo'n prediking verloren gaat, gemeente, dan is het heel erg duidelijk dat u verloren gaat vanwege uw ongeloof. De Schotse Puritijnen die de dingen zo goed konden onderscheiden, die zeiden, het is de ergste zonde, het is het duidelijkste bewijs dat we afkerig zijn van God en van de zaligheid, als we onder de prediking blijven zitten met een gesloten hart. Dan ben ik even stil, gemeente, maar nou kom ik met die vraag naar u toe. Heb u dat wel eens ontdekt? Zit er hier iemand in de kerk die wel eens tegen de Heer heeft gezegd: Heere, ik ben zo blind. En mijn oren zijn zo dof. En mijn hart is zo hard. Want ik wil uiteindelijk niet zalig worden in de weg die u wijst. Hij zegt: u dominee, maar u kent me niet. Maar als u me zou kennen, dan zou u weten dat ik tegen de broeders al zo vaak heb gezegd: broeders, ik kan het niet geloven. Maar dat is schuld, gemeente. Dat is schuld. En als er zo iemand hier vanmorgen in de kerk zit, dan zeg ik: dan kan dat alleen maar omdat u zo'n verdoemelijk Aaronskind bent. Dat je geen vertrouwen hebt in de Heere. En dat dat gif zo diep in je hart zit. En zo door je hele bloed heen sijpelt. Dat een mens willens en wetens verloren gaat. Het er voor de eeuwigheid op aan laat komen. Gemeente, dat kan soms zo benauwen. Er is een God die zegt: ik heb geen lust in uw dood. En er zit in de kerk iemand die zegt: maar God, ik kies ervoor. Gemeente, wat een zegen als de Heilige Geest daarvoor je ogen opent. Want dat is vernederend, maar dat is ook heel erg noodzakelijk, gemeente. En wat is het bemoedigend voor zo'n ontdekte zondaar en zo'n onrustig gemaakte mens die zelf met vragen over de uitverkiezing zit en over zijn eigen onwaardigheid. Als de Heere een zondaar leidt tot Christus en tot de zaligheid, dan brengt hij hem daar waar het woord wordt verkondigd. En dat is hier toch een plek waarvan dat geldt? Daar ken ik toch uw dominee wel voor en daar weet ik toch wel van dat die boodschap hier gebracht wordt. Want als dat niet het geval is, dan moet je maken dat hij wegkomt. Maar als dat wel het geval is, gemeente, dan mag u nou hoop krijgen. En dan mag u moed vatten. Want hier opent de Heere oog en hart en oor. En hier laat de Heere de liefelijke klanken horen van de boodschapper die met zijn voetstappen laat horen dat hij naar je toe komt om deze boodschapje te brengen. Gemeente, mag je vanmorgen zo in de kerk zitten? Ik vraag dat ook aan de jongeren. Mag je vanmorgen zo in de kerk zitten? Heere, u hebt dat toch beloofd. Ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. Mag hier zo zitten. Heere, spreek tot mijn ziel. Als een hongerige die hier brood vindt. Als een dorstige die hier het water hoort ruisen. Als een zieke die hier een dokter vindt voor zijn kwaal. Is er hier zo'n Godzoeker, gemeente? Als die man waarover het gaat in die tekst van Handelingen 8. Man die dorst naar God. Je bent op de goede plek, gemeente. Ja, maar zegt iemand: dominee, dan zit ik altijd weer met die vraag. Als ik nou eens niet uitverkoren ben. Nou, hier bent u op de plek waar de Heere zijn verkiezend welbehagen openbaart, gemeente. Hier mag een dienaar van het woord tegen u zeggen: gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Ja, want dat moet ik er natuurlijk nog wel bij zeggen, gemeente. Je bent er nog niet klaar mee als je de ontmoeting hebt gekregen met Filippus die het evangelie aan je verkondigt. Je bent er niet klaar mee als je maar in de kerk zit, gemeente. Het gaat om een ontmoeting met hem, die in die weg naar je toe komt. De ontmoeting met Jezus, die hier verkondigd wordt. Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Gemeente, dat zien we tenslotte toch ook bij die moorman. Mag nog wel even. Filippus is gaan preken. En we weten de tekst, dat lezen we hier. Jesaja 53, vers 7. En we weten de preek. Hij preekte Christus. Christus als het lam. In zijn noodzakelijkheid. En de ogen van die man gingen open. Daarom vond hij geen rust en daarom vond hij geen vrede. Zonde die scheiding maakt, die schuldig stelt. Hij preekte Christus in zijn onmisbaarheid, het bloed van het lam, waardoor hij zondaren gekocht heeft. Hij in plaats van de zondaar, geofferd op Golgotha's kruis, in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid, in zijn genade, tot een volkomen zaligheid. En we weten ook hoe Filippus gepreekt heeft. Als u het niet weet, dan moet u maar eens nakijken in het begin van dit hoofdstuk. Want daar staat het een en ander hoe hij gepreekt heeft daar in Samaria, waar de duizenden tot bekering kwamen. Hij heeft de Heer Jezus aangeprezen als de bruidegom van zijn hart. Hij heeft hem aangeprezen als een die zelf die Heer Jezus had leren kennen. En het hart van die moorman, dat is open gegaan. Ach, misschien heeft die man eerst nog wel vragen gehad. Mijn ziel die naar die vrede haakt. En Filippus heeft gezegd, hij is onze vrede. Die man die heeft gezegd, ik kom van de einden der aarde. En Filippus zegt, blader eens in dat boek van Jesaja, hoofdstuk 45, wat staat daar? Alle gij einden der aarde, wend u naar mij toe en wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. En die man die zal gezegd hebben misschien, ja maar ik ben van de einden der aarde. En ik ben een ontmande. En Filippus heeft gezegd, blader eens verder. Jesaja 56, de gesnedenen zeggen niet, ik ben een dorre boom. Nee, ik zal ze in mijn huis en binnen mijn muren een plaats geven, meer en beter dan van zonen en dochters. En zo heeft de Heere door de Heilige Geest die man bij de hand genomen en geleid tot dat lam. En zo heeft hij de Heere Jezus ontmoet en zo is zijn hart voor hem open gegaan en mocht hij in hem ontdekken alles wat hem ontbrak. En dat blijkt, gemeente, want dan zegt die man, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Een hartelijk verlangen heeft hij om aan de Heere Jezus verbonden te zijn. Alle bezwaren zijn uit de weg geruimd. U zegt, had die man goede gronden dan? Op de vraag van Filippus beleidt hij, ik geloof dat Jezus is de Zoon van God. En die man heeft er vast nog niet alles van gezien. Maar dit is het kern, de kern van de boodschap en de kern van het evangelie. Dat Jezus de Zoon is van de Vader, in de wereld gezonden om zondaren zalig te maken. Nou gemeente, dan is dat de vraag die aan het eind van de preek naar u en naar jou toe komt. Mag u dat nou ook zeggen? Mag jij dat nou ook zeggen? Deze Jezus is het zo waard. In hem is alles. Voor een mensenkind dat alles mist. Lees Jesaja 53 maar. Met een gebed om een open hart. En vraag maar om zo'n ontmoeting. Met de schriften die van hem getuigen. En zie hem oprijzen op Golgotha. En hoor die boodschap. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Gemeente, heb u dat nou niet nodig? Een schuldovernemende borg? Bent u daar niet nieuwsgierig naar? Een zaligmaker voor uw zonde? Kijk eens. Zulken is mijn liefste. Zulken is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. En ik laat er u zo graag in delen, gemeente. De Heer heeft ooit eens een keer gezegd, door middel van een van zijn dienstknechten. Als jij met mijn lam genoegen neemt, dan neem ik met jou genoegen. Gemeente, want dat is het liefste werk van een dienaar van het woord. Zulke mensen te leiden tot de Heer Jezus Christus. Kijk nog één keer naar die moorman. Want dan komen ze langs dat water en dan zegt hij, ik wil gedoopt worden. En Filippus die vraagt, wat geloof je? En dan zegt hij, dan mag het. En als ze dan uit het water komen, wat lees je dan? Toen zag die molman hem niet meer. Want God nam hem weg. En dan? Wat staat er dan? Hij zag hem niet meer. En dat vond hij toch zo verschrikkelijk jammer? Nee. Dan staat er iets heel wonderlijks. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Hij was zo vervuld van de Heer Jezus die hij ontmoet had. Dat hij merkte het niet eens dat Filippus weg was. Want het ging niet meer om Filippus. Maar het ging om de zaligmaker zoals Filippus hem die verkondigd had. En dat is een bewijs, gemeente, dat het evangelie in het hart van deze man is binnengedrongen. Dat evangelie dat een blijde boodschap is. En dat lees je in Handelingen voortdurend, gemeente. Er kwam grote blijdschap. Want zou hij die ons zijn eigen zoon gegeven heeft, ons met hem niet alle dingen schenken? Daar herken je het aan, gemeente. Daar zie je de vrucht van dat werk. En dat is geen opgeklopte blijdschap. En dat is geen geforceerde blijdschap. Van een hele hoop gegil en geschreeuw. En een paar dagen later is er niks meer van overgebleven. Hij reisde zijn weg met blijdschap. Omdat hij de Heere had gevonden. En dan moest hij de woestijn door. En dan moest hij die koningin tegemoet. Die misschien wel niks wilde aannemen van wat hij nou geloofde. Maar die heeft in Jezus God ontmoet. Als een verzoend God. Die in vrijmachtig welbehagen zijn zoon gezonden heeft. Om zondaren te zaligen. In hem hebben ze alles. Ook wanneer het oog niet ziet. We gaan weer verder, gemeente. Mag u reizen met die moorman? Dan zal er in je hart de verwondering zijn over zo'n God die naar zulke mensen omziet. En je zegt het met die psalm. Dan zingen zij, in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. Amen. We willen samen danken. Heere, u nam ons vanmorgen mee, zoals u ooit die moorman, die kamerling, meenam op zijn reis naar Jeruzalem, waar hij niks vond. Onderweg naar de ontmoeting met Filippus, die hem Christus verkondigde. En naar de eeuwige zegen die hij daarin vond. Wij gaan weer verder, heren. Wat zou het groot zijn als van een ieder van ons God, van jong en oud, van klein en groot, ze reisden hun weg met blijdschap. Omdat we de Heere Jezus ontmoeten. En ontdekten dat Hij naar ons vroeg en dat Hij met ons door het leven wil gaan. En of dat leven dan gemakkelijk is of moeilijk. Maar dan wordt het goed. Als u meegaat. Als u ons draagt. Al u zegt, ik ben jouw heil alleen. Doe dat maar, Heere. Maak er ons verlegen om. En geef ons de ervaring daarvan. Uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte nog Psalm 87, de versen 3 en 4. 87, 3 en 4. Ga dan heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostende gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.